Goedemorgen, welkom in deze podcastviering vanuit de Kleine Vermaning in Heemstede. Een viering die een bijzonder karakter zal hebben, want we komen hier in deze kerk samen. Dick Komans, de organist van de Doopzinnige Gemeente van Haarlem, en ik, Alex Noord, predikant van de Doopzinnige Gemeente, rondom een prachtig vernieuwd orgel. Het orgel dat onlangs in de coronatijd geheel werd gerestaureerd door Dick Komans. Welkom, Dick.
Ja, dankjewel. Een hele kleine correctie. Ik heb het niet alleen gedaan. Maar de firma Flentrop, de oorspronkelijke bouwer van het orgel, bestaat nog steeds. En die heeft het ook het werk onder handen genomen. Ik heb het voornamelijk samen met mijn collega Klaas Koelewijn gedaan. Dus we hebben hier gezamenlijk heel wat uurtjes doorgebracht en alle pijpjes weer op de juiste klank gebracht.
En als het goed is, gaan we dat dus ook terug horen in het orgel. We hoorden het net al even in een prachtige intro. Nou, ik kan nu ook zien, ik kijk naar het orgel en ik zie hoezeer het opgeknapt is en hoe prachtig is geworden. Het was eigenlijk altijd een beetje een donker gat waarin je keek. En nu het is helemaal opgelicht, opgeklaard. Daar heb je heel wat werk aan gehad volgens mij. Vertel eens, wat er is er gebeurd?
Ja, we hebben dus die houten pijpen die tegen de muur aan staan, die zijn er allemaal uit geweest. Toen kwam in eerste instantie dus de muur vrij. En dan zie je eigenlijk pas hoe smoezelig die eruit ziet. Toen heeft Ayold de stoute schoenen aangetrokken, is op de steiger geklommen en heeft de achterliggende muur helemaal opnieuw gewit.
En Ayold is de koster hier van de Kleine Vermaning.
Ja, goed. Ja, en die heeft dat ook allemaal weer met een mooie beschermlaag voorzien, zodat het ook niet kan afbladderen. Want dat merkten wij bij het wegnemen van de pijpen en het schoonmaak, dat er heel veel gruis en ander witsel en korreltjes en ander stof, troep in en om en rond de pijpen gevallen was. Dat zal nu minder gebeuren. En toen ze er helemaal in stonden, het plan van ja, we moeten er eigenlijk een lampje op zetten. Want het blijft een beetje een donker gat daarboven. Ja. En ze zijn nu zo mooi geworden. Dat moeten we een beetje aanlichten.
Het resultaat is echt verrassend. En zeker als je de klank daarbij hoort. Hè, dat is prachtig. Perfect. En daar kunnen we van meegenieten. En vooral ook veel muziek ook horen straks als we weer samen kunnen komen in de Kleine Vermaning. Muziek, wat betekent dat voor jou, Dick?
Ja, ik zou bijna zeggen alles. Het begint en eindigt voor mij met muziek. Zonder muziek zou het niet alleen heel saai zijn, maar ook gewoon minder betekenisvol. De muziek kan zoveel dingen laten horen die taal alleen niet kan. En het is vaak natuurlijk ook de combinatie van liederen of van anderszins teksten op muziek, waardoor het meer vertelt. Hè. Het bekende 1 plus 1 is meer dan 2. We horen het een beetje stormen hier. Maar,
ja, dat is mooi. We horen echt bijgeluiden hier in de Kleine Vermaning. Het hout, dat kraakt. Prachtig.
Dus ja, muziek is gewoon alles. Je hebt een bepaalde fascinatie voor een kunstwerk, voor een compositie of voor een componist. En dat wil je graag laten horen. Dat wil je mensen deelgenoot laten maken.
Ja, dat lukt veelal heel goed, kan ik je zeggen.
Nou, dank je.
Bijzonder is, je verbond al even aan de cultuur, aan iets wat je wilt laten horen, iets wat je wilt delen met anderen. Muziek kan ook ontroeren, kan troost geven. En ik dacht misschien mooi om dat ook te lezen, om iets van een beetje een opbouw ook in deze podcast te krijgen. Een beetje een vieringmoment. Ik wil een gedicht lezen van Judith Herzberg, dat heet Daglicht. En het gaat over hoe zo bijzonder ineens muziek je uit het normale kan doen, op laten stijgen bijna. En ineens je dag anders kan kleuren. Het gedichtje werd me laatst weer aangereikt door iemand die behoorlijk wat heeft meegemaakt in zijn leven. Ernstig ziek is geweest. En voor hem is muziek ook echt een van de dragende zaken in zijn bestaan. Dat weet ik. En dat is een beetje wat jij ook net zo verwoordde. Ik denk dat is misschien mooi om dat hier te delen. Het troost in die zin dat je bijna het idee hebt alsof je begrepen wordt door de muziek. Alsof die muziek jou begrijpt en jou kent. En jouw bestaan, wat soms ingewikkeld is en soms makkelijker dagen heeft, in ieder geval ook op een hoger plan tilt of een ander plan tilt. Een beetje zoals een moeder voor haar kind kan zingen en dat kan troosten. Nou, Daglicht van Judith Herzberg en dat gaat zo. uit chaos van lakens en voorgevoel opgestaan, gordijnen open, de radio aan, was plotseling Scarlatti heel helder te verstaan. Nu alles is zoals het is geworden, nu alles is zoals het is, komt het, hoewel, misschien, hoewel, tenslotte nog in orde. Je vertelde zojuist, Dick, hoe muziek echt ook iets dragend is in jouw leven. Hè? Je hebt natuurlijk muziek op het conservatorium gestudeerd. Je bent ondertussen al jaren orgelbouwer. Je bent organist bij ons in de Doopsende Gemeente. Het kan niet anders, hè? Dus dat er continu muziekstukken ook in jouw hoofd mee resoneren. Tenminste, zo vergaat het mij soms. Als ik bijvoorbeeld naar een kerkdienst fiets ga. Ik heb vaak toch vrij zorgvuldig uitgekozen wat we dan gaan zingen en wat we gaan doen. Soms weet ik al wat jij gaat spelen. En soms is het zo dat zo'n klank mij bijna naar zo'n kerkdienst toe doet gaan. Heb jij dat ook? Hoe bereid je je voor op een kerkdienst?
Ja, ik wil niet zeggen bijna niet, maar...
Oh jee.
ik kijk die liederen door. En in eerste instantie, ik krijg een lijstje liederen, van nou, dat gaan we zondag zingen. Ik kijk dat door, ik speel dat door. In eerste instantie om gewoon te weten te komen van, zegt het me wat, ken ik ze niet, kan ik er wat mee? En dat je in ieder geval niet voor verrassingen komt te staan zondagochtend, je slaat je boekje open en je denkt, oh, die ken ik helemaal niet, dus dan heb je een probleem. Dan is het nog zo dat je er wel uit redt, maar dat wil je niet. Je wil het wel een beetje knap voor elkaar hebben. Dus dat is eigenlijk de enige echte reden waarom ik het van tevoren even inzie. Om, zeg maar samenvattend, niet voor verrassingen te komen staan. De andere kant is dat je soms wel eens bij een bepaalde melodie of een bepaald tekstgedeelte misschien wel, of beide... op een bepaald idee komt. En zegt, hey, wacht even, maar daar kan ik dat stuk wel bij vinden of plaatsen. Soms is het ook wel zo dat ik bijvoorbeeld voor een voorspel of voor een orgelnaspel na de preek iets maak op basis van de melodie van het lied. Dus dat kan wel heel verschillend zijn. Doorgaans is het wel zo dat ik het van tevoren inzie om in de juiste richting te gaan denken. Dat je niet iets speelt wat er helemaal niet bij past of waarvan de mensen ook het verband niet snappen.
Ik denk dat mensen het ook nog wel eens onderschatten, de rol van een organist voor een kerkdienst. Hoe dat ook heel sterk een samenspel is tussen een predikant en een organist. Ik heb zelf altijd geluk gehad dat ik met toch goede organist heb kunnen werken. Want ik heb ook wel in mijn studententijd, dan ging je rondreizen en dan mocht je ergens spreken. Ik kwam soms in hele kleine gemeentes op het platteland, het Groningerland of in het Friese platteland was dat dan. En dan was er een lieve zuster of een goede broeder die echt probeerde er iets moois van te maken. Maar echte muzikaliteit hoor je natuurlijk gewoon ook terug. En een organist, ik denk dat wel iets is wat veel predikanten herkennen. Een organist kan je dienst maken of breken. En hoe fijn is het niet als je dan een organist naast je hebt, of rondom je hebt, ook, of bij je hebt in een gemeente, die het verschil kan maken. En die juist dat extra kan toevoegen wat woorden soms niet kunnen zeggen. En nou ja, jij bent daartoe in staat. Jouw vrouw is daartoe in staat. En gelukkig heb ik dat in vorige gemeentes ook mogen ontdekken.
Jij zegt dat en ik kan het wel beamen. Zonder de rol heel erg belangrijk te maken. Het is allebei belangrijk. Je zou het kunnen omschrijven, zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Het is samenspel, zeg
je. Je hebt dat woord en je hebt de muziek. Ja. En die twee moeten elkaar aanvullen en versterken en in ieder geval een eenheid zien te vormen. En wat jij zegt, als je daar dus muzikaal gezien niet iets bijpassends doet, dan kan je helemaal de plank misslaan. Dan kan je zo'n dienst echt om zeep helpen. Ja. Ja. En dat probeer je natuurlijk te vermijden. Ik denk wel dat in die voorbereiding, kijk, ik zei dat nou wel net een beetje gekscherend van bereid zo min mogelijk voor. Dat wil niet zeggen dat er niet van alles gaande is in die bovenkamer. Want je merkt wel door de jaren ervaring dat je vrij snel de richting weet waarin je wil denken. Ja. Dat je hebt je repertoirekennis, je hebt ervaringen. Ja. En dan weet je, daar past dat bij.
Juist. Ja.
En zodoende kun je dat dus bijna als een soort maatwerk leveren. En nou is een beetje de kunst, dat is dan een beetje, zeg ik, een beetje gniffelend eigenlijk, dat mensen dat eigenlijk helemaal niet merken. Dat moet vanzelfsprekend zijn.
Juist.
En dan is het goed.
Ja, klopt. Heel mooi. Weet je, er is dus een lied door Sietse de Vries daar ooit op gecomponeerd. En dat vind ik zelf een mooi lied. Laat het ook nog wel eens zingen. Lied 280, De Vreugde voert ons naar het huis. En het eerste couplet eindigt met een heel mooie tekst. En we zullen straks die melodie ook terug horen. Maar ik wil in ieder geval die teksten lezen. Omdat ik denk, heel veel mensen zullen dat hopelijk ook herkennen als ze richting de kerk gaan. En zoals ik richting de kerk fiets. En met dat melodietje al vaak in mijn hoofd. De vreugde voert ons naar dit huis, waar het woord aan ons geschiet. God roept zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied.
Dit is dan zo'n mooi voorbeeld van een lied met meerdere coupletten. Dat doe ik dan vaker, dat hoeft niet per se, maar je hebt meerdere coupletten dat je niet elke keer hetzelfde speelt. Dus daar moet ik eventjes achter het orgel gaan zitten straks. Wacht even. Ik kan die microfoon even meenemen. Nou, wat ik dus doe, is dan die melodie. Ik zal hem even spelen. Zo begint hij, hè?
Klopt.
Wat wij natuurlijk als organisten altijd moeten doen, is een harmonisatie spelen. Je plaatst daar akkoorden en tegenstemmen onder, anders is het alleen maar dit. Dat is een beetje saai. Ja. Dus je gaat het harmoniseren. Dan krijg je dus dit. Zitten er al wat...
Komt er wel kleur in.
Staat die melodie dus stil,
klopt.
Ja, dan ga je dus niet dit doen. Dat is ook saai. Dus wat je doet is dit. Dat je het ritmisch impuls geeft, waardoor dat weer verder kan. Nou, dan hebben we het volgende couplet. Dan doe je het een beetje anders. De eerste keer was dit. Het is net een beetje
ongelooflijk verschil.
Net een beetje wat meer tegenstemmen. En de mensen zingen gewoon lekker door. Die hoeven dat helemaal niet te merken. Nee. Daar gaat het niet om.
Nee.
Maar er gebeurt het ondertussen.
Ja, dat is mooi, is mooi. Ja.
En dan het slotcouplet. Dat is een beetje in Engelse trant.
Ja.
Dan ga je even een beetje uitpakken. En dan, dan krijg je zo'n einde. Dan krijg je een beetje een soort van crescendo gevoel, noem ik het dan maar even. Mm-hmm. Waarbij dat tot een soort climax leidt die zo'n lied dan ook echt afrondt.
Ja, dat is mooi.
Dus ja, dat probeer je dan een beetje toe te passen. En daar moet ik erbij zeggen dat improvisatiegewijs kom ik een heel eind. Maar dit haal ik dan net niet. Nee. Dus dat zijn dan typische momenten waarop je dat van tevoren eventjes uitdenkt.
Juist.
En even neerkalkt. Ja. Even nou, dan weet ik zeker dat ik ook uitkomst heb.
Ja.
Want met improviseren ga je wel eens een route, of je neemt wel eens een afslag.
Ja.
En dan ben je daar bezig en denk je, oh, dat had ik niet moeten doen. Maar ja, dan ben je er al.
Ja.
En om nou te voorkomen dat je een beetje vastloopt.
Ja.
Eigenlijk trek je er altijd wel weer uit. Zo gaat het ook wel weer. Maar voor de echte mooigheid, zeg van, we schrijven het even op.
Aardig dat je dat zegt over improvisatie. Want in de voorbereiding van deze podcast kwam ik... Ik las een boek van Erik Borgman, een theologische visie voor de 21ste eeuw. Alle dingen nieuw. En hij gaat nogal eens in op de jazz. En hij zegt, eigenlijk is theologie... is zoals de jazzmuziek. Hè? Dat begint met een soort van cacofonie van stemmen. Het is een beetje onhelder, waar gaat dit nou allemaal heen? Het is misschien wel zoals het leven zelf is. Hè? Soms zijn er van die momenten dat je ook niet precies weet waar je nou zelf heen gaat. En is er vooral heel veel onrust, woeligheid, donkerheid misschien ook wel. En als vanzelf komt daar ineens een stem, één instrument dat naar voren treedt, begint te improviseren, een tweede stem die zich daarbij voegt. Er worden het gaat bijna spelend rond tussen de instrumentalisten. En eigenlijk zegt Erik Borgman, dat is eigenlijk wat theologie zou moeten doen, namelijk vanuit die cacofonie die er vaak is in de wereld, de onrust die er is, het ook niet precies helder weten waar je nou heen gaat, komen tot een moment waarin je je afstemt op een bepaalde stem. En ook in een veelkleurigheid. Het hoeft niet één stem te zijn, maar het mogen verschillende stemmen zijn. Diversiteit mag het zijn. Maar juist in die diversiteit van stemmen, daar komt een nieuwe muzieksoort tot leven. En dat is ineens die jazz.
Ja.
Dat is volgens mij iets wat jij herkent.
Zeker.
En als je het terugvoert naar bijvoorbeeld iemand als Bach.
Ja.
Nou, dan zitten we volgens mij in de roos bij jou.
Dat is helemaal in de roos. Kijk, die jazz... Ik heb in mijn tijd dat ik bij de musical werkte veel met jazzmuzici samengewerkt. En die hebben een bepaald soort talent voor improvisatie wat ik niet heb. Ik doe iets anders en zij doen iets heel anders. En ze doen ook niet anders dan dat. Dus dat is ook een soort talent wat je ontwikkelen moet. Ik heb dat vanuit het verleden, toen ik net begon met orgelles, nooit zo heel erg gestimuleerd gekregen. Dat blijf ik nog steeds jammer vinden. Want als kind... improviseerde ik er altijd lustig op los.
Ja?
En toen kreeg ik orgelles, toen was het gelijk afgelopen. Ja. Er was noten lezen.
Ja.
Goed, zo gaat het soms. Maar die jazzmuzici die hebben een schema. En die zijn dan bezig met daaromheen en doorheen melodieën en thema's. En ook conversaties met elkaar te improviseren. En dat is wel heel grappig hoe ze dat dan zeggen. Ze zitten daar in de zone.
Ja.
In de zone.
Ja.
Weten ze zelf ook niet precies wat ze ermee bedoelen. Het is iets wat soms ontstaat. Ja, spontaan of al spelende. En dan komt er iets tot stand wat ook echt wel een beetje boven hunzelf.
Ja.
Boven henzelf, moet ik zeggen. Uitstijgt.
Doe dat eens terug naar Bach. Want ja, Bach doet datzelfde volgens mij. Hè? Die heeft ook...
Bach doet dat ook. Die heeft ook... De thema's, de contrapunt noemen we dat met een mooi woord. Er zijn eigenlijk twee stemmen die met elkaar in conversatie zijn.
Juist,
en elkaar imiteren, ook soms tegenspreken. Dus dat is heel erg barok. Dat conversatieachtige.
Ja.
En dat heeft het jazz gewoon overgenomen.
Juist, ja.
Naast andere dingen natuurlijk. Ja. Maar dat is wel een element wat je heel veel bij Bach ziet. En ook eigenlijk... Ik ken geen jazzmuzikant die niet van Bach houdt.
Nee, dat kan ook. Nee, dat ligt zo dicht bij elkaar. En het kan heel goed samengaan.
Ja. Zelfs een Fransman, hè? Jacques Lussier, die dat doet.
Ja.
Die allemaal Bach-thema's pakt en daar dat verjazzt.
Nou ja, in de jaren 70 is dat ook veel gebeurd, volgens mij. Dus,
ja. Maar die is ook helemaal idolaat van die schema's. Want jij noemde dat net, hè? Dat er iets gebeurt met muziek waardoor je
opgetild wordt. Opgetild wordt, juist. Ja.
Daarvan kun je dus wel zeggen dat er zijn een aantal figuren geweest in het verleden. Nou ja, Bach is er natuurlijk één van. Er zijn er nog wel een paar te noemen. Ik noem maar even Mozart of Beethoven of Brahms. César Franck. Ook in het verleden, vroeger dan Bach, nog mensen als Jos Kenda-Pré Jan-Pieters van Zweling niet te vergeten. En zo nog een stel, die hebben iets gecreëerd wat echt wel uitstijgt boven het gemiddelde. En daar dus een bepaalde richting hebben aangegeven. Het is een iets waar je altijd aan bij aan kunt klampen. En dat is alleen maar mooi om ook dat als leidraad te kunnen gebruiken. Dat zijn gedachtegangen die, nou, ik zou haast zeggen, gewone stervelingen niet in zich op
Leuk, want daarmee breng je toch weer terug bij naar die goddelijke dimensie, of die hemelse dimensie, of wat die Erik Borgman in zijn boek dan zegt, dat is eigenlijk theologie. Hij doet het ook met allerlei culturele uitingen, met gedichten, met teksten, literatuurteksten, maar de muziek dus ook. Het is net even, dat is transcendentie eigenlijk, hè? Boven jezelf uitstijgen. Ja. Daar raakt onze werkelijkheid ineens aan een andere werkelijkheid. Ja. Soms is het heerlijk om daar eens even op te leunen. Hè? Je noemt Jos Kenda-Pré of Zweling, de groten. Ja. Natuurlijk ook in de muziekgeschiedenis, hè? Waar je dan toch zo heerlijk even op kunt leunen, ook weer om een stapje verder te komen.
Ja, ik voel dat echt wel als een groot voorrecht, dat je daar via hun op zich dode noten, daar toch deelgenoot van bent. Dat je een beetje mee kan voelen wat die mensen voelden. Ja, want dat zit in die muziek opgesloten.
Ja, dat is mooi. Mooi dat je dat zegt, die dode noten. Ik vind dat zelf altijd een fascinerend iets. Hè? Dus als je een stuk muziek... Ik ben een zanger, hè? Ik kan er geen instrument bespelen, maar ik kan wel een beetje zingen, zeg maar. Doe ik in een kamerkoor. En het is altijd natuurlijk heel bijzonder hoe je met elkaar een nieuw muziekstuk instudeert en die verschillende stemmen laat samenkomen. Maar eerst dus ook die dode noten voor je hebt en denk, nou, hoe zal dit nu eens worden? En dat op een gegeven moment ook voor je gaat leven, hè, dat gaat ergens in je resoneren. Ook daar denk ik, is dat vaak bijna je afstemmen op. Dat vind ik zelf altijd een hele mooie uitleg. Hè. Dus er is ergens een stem, hè, zoals we dat net ook hoorden in die jazz. Bij Bach of bij Zweling, er is ergens een stem waar je op af moet stemmen als mens, om tot je bestemming te komen. Dat soort elementen is misschien een beetje domineesachtig gezegd, maar het is wel zoals ik dat ook voel. En zoals dat in muziek ook zo is, hoe je ook met elkaar verder komt en je ook op elkaar af kunt stemmen.
Ja, ik denk, kijk, ik ben geen theoloog, maar ik kan me zo voorstellen dat jij als predikant, je leest een tekst en als je dat alleen maar in zo'n dienst zou lezen, dan blijft het daarbij en dan kan iedereen misschien dan nog iets bij voelen of denken, op zijn best. Maar meestal is het van, ja, wat betekent dat nou? Nou, zonder dat je nou precies weet hoe het allemaal zit, want dat weet niemand, kon je wel een poging wagen om een beetje dichter in de buurt te komen. En daar komt dus heel veel studie bij kijken, veel voorbereiding. Je moet zoveel mogelijk bijkomende informatie zien te vergaren, waardoor je een kansje hebt dat daar een inzicht ontstaat.
Iets dichter bij dat geheim komt. Terwijl je ook altijd blijft cirkelen rondom dat geheim.
Dus dat doe je dan in je preek. Ja. En dan ga je dus dat een klein beetje duiden of een beetje belichten. Van, nou, je zou er zo naar kunnen kijken, je kan er ook zo naar kijken. En dat doet een muzikus eigenlijk ook.
Net zo.
Die heeft die noten. En die gaat daarmee ik wil niet zeggen aan de haal, want dat is eigenlijk al fout. Maar die gaat daarmee aan het werk. En probeert ook erachter te komen, wat stond die componist nou voor ogen? Waarom is dat stuk zo? En niet anders. En dan kun je daar een eindje in komen. Maar het echte geheim zul je nooit begrijpen.
Het sluit aan bij een gebed wat ik ook mee had genomen voor deze podcast. En misschien ook wel aardig om dat te lezen. En we zullen Onze Vader ook nog horen. Onze Vader, een van de Vater Unser van Bach. Hij heeft er meerdere geschreven.
Ja,
mij.
Meerdere. Ja.
En we zullen daar straks bij aansluiten. Maar ik dacht, het is misschien ook mooi om op deze zondagmorgen ook een gebedstekst te horen. Geschreven door Sietse de Vries. Ook een man die veel met muziek en muziekteksten bezig is geweest. Ook verschillende teksten van hem staan ook in het Neoliedboek. En dit heeft hij geschreven als zondagsgebed op de zondagkantaten. Hij schrijft: U hebt ons uitgedaagd tot ongeziene verte en aangesproken met uw blijvende trouw. U bent zelf in ons de adem die het ons doet volhouden. Wek in ons keer op keer het lied dat daarvan wil zingen, boven onszelf uit. Wees de adem van onze gezangen door onze tranen heen. En laat ons niet verstommen wat ons ook beangstigt en naar de keel grijpt. Uw trouw zullen wij ons te binnen zingen, de lofzang om het leven, ons gegeven door u. Nog één element, zingen als dubbel bidden. Misschien is dat ook nog wel mooi. Hè? Dat is Augustinus die dat zegt. Natuurlijk een bekend citaat van hem. Ergens in de voorbereiding van deze podcast las ik nog een artikel over hoe troostrijk het kan zijn. En degene die dat schreef, die zei, dat is eigenlijk een daad van barmhartigheid om soms voor een ander te musiceren, te zingen. Meer specifiek werd dat gekoppeld aan stervenden bijvoorbeeld. Ik ken ook wel verhalen van mensen die voor een stervende ouder hebben gezongen, of juist muziek hebben gespeeld, of juist een kleinkind dat viool speelde voor een stervende opa. Muziek dat je ook je leven doordraagt, tot op het einde toe.
Ik zeg altijd maar, het spelen van een kerkdienst, dat is eigenlijk waar het allemaal om draait.
Wat mag, mooi dat je dat zo zegt. Leuk.
Mag misschien heel gek klinken. Ja. Maar ik voel dat wel zo, want je kunt zien dat alles wat muzikaal een beetje wat voorstelt, begint daar. Het is een vorm van klanken in combinatie met woorden die, wat jij ook net zegt, hè, dat Augustinus citaat, dubbel binnen. Daar gebeurt meer dan alleen maar woordjes en nootjes. Het is iets, zeker als er in handen is van een goede componist, dan kan dat dus iets teweeg brengen bij mensen wat het alledaagse overstijgt. Juist. En het spelen van een kerkdienst is eigenlijk in dienst daarvan. En ook het belangrijkste. Al het andere, concerten, cd-opnames, noem het allemaal maar op, komt daaruit voort. En dat zie je ook in de literatuur, zeker in de orgelliteratuur. Het is allemaal daar begonnen. En uiteindelijk komen daar de prachtigste fantasieën en fuga's en weet ik veel tevoorschijn en uit voort. Dus allemaal tot je dienst. Maar de roots, zal ik maar haast zeggen, ligt wel daar.
Ik vind het prachtig. Weet je dat ik het nog nooit zo gezien heb? Maar daar heb je er helemaal gelijk in dat zo is. Ja.
Nou, ik merk dat steeds meer dat het spelen van een dienst, hoewel je dan soms kunt zeggen dat is dan muzikaal misschien iets minder ingewikkeld, of het is wat minder hoogdravend dan de moeilijkste stukken van Liszt spelen en Reger. Ik heb ze allemaal gespeeld vroeger.
Ja.
En is ook prachtig.
Ja, heel prachtig.
Maar hoe zou ik dat zeggen? Die communicatie die dan plaatsvindt op een heel rechtstreeks niveau, namelijk met het samen zingen.
Ja.
En daar iets mee doen, hè, wat ik net liet horen met die harmonisaties en zo. Dat is de basis.
Ja.
En dat zie je ook bij al die grote jongens, dat ze daar, ik wil niet zeggen per se vandaan komen, maar die verbinding is er wel degelijk.
Juist.
En ook het harmoniseren, het aanvoelen van wat die tekst wil zeggen. Want eigenlijk, daar ga ik nog even door, alle instrumentale muziek, dan even beperkt tot orgelmuziek, hè, maar alle instrumentale muziek geldt dat voor. Ik zie het zo, het is in feite vocale muziek zonder tekst. En die tekst hoef je er tussen aanhalingstekens alleen nog maar even bij te denken. En als je goed kijkt en luistert naar symfonieën of sonates voor klavier of blazersmuziek of strijkmuziek, dat is allemaal het praatje tegemoet. Ja. Het is allemaal toch tekst.
Fluit heeft dat ook heel sterk.
Fluit, ja. Natuurlijk ademhalen, blazen, het staat heel dicht bij het zingen. Ja. Het orgel in dat opzicht eigenlijk ook.
Zo, ja.
Alleen het gevaar van orgel is, je moet ademend spelen, maar het probleem is een beetje, je hebt altijd te veel adem.
Ja.
Die blaasbal die gaat wel door. Dus als je het verkeerd aanpakt, dan kan het enorm gaan zeuren, zo'n ding.
Ja.
En dus dan kom ik weer terug bij die basis. Als je niet in de gaten hebt waar het vandaan komt bij het zingen en bij de interactie met een gemeente of met een solist, kan ook nog, dan blijf je een beetje op je orgeleilandje zitten en je drukt je toetsen in en dat ding doet het wel.
Ja.
Maar het gaat verder dan dat.
Juist.
Dat is een beetje waar je op leert letten.
Ja, het is mooi dat je dat zo zegt. En er zit bijna verlangen in om ook weer te kunnen spelen in een kerkdienst. Omdat dat, zoals je het zo mooi zegt, eigenlijk de basis is. Hè?
Ja.
Waaruit alle muziek is ontstaan, hè? Vanuit de kerk. Waar we het nog niet eens over gehad hebben, is natuurlijk over de functie van kerkmuziek door de eeuwen heen. Dat gaan we de andere keer nog eens doen.
Ja.
Ik vind het in ieder geval heel inspirerend om zo met jou eens even te spreken. Ik heb er ook weer van geleerd.
Mooi.
Het toont in ieder geval onze gezamenlijke passie voor de muziek.
Zeker.
Voor wat er in zo'n kerkdienst gebeurt. En als daar iets van overkomt in zo'n podcast, zou ik al heel gelukkig zijn. Ik lees tot slot een zegentekst. Een zegentekst uit een lied. Lied 416 uit het Nieuwe Liedboek. Ga met God en hij zal met je zijn. Is daarvan de tekst. En ik merk, dat is eigenlijk een soort van continue lijn die we in dit gesprek wel te pakken hebben. Hè? Dus de muziek dat je even uittilt boven het alledaagse. Dat hoor je ook heel duidelijk in dit muziekstuk terug. Ook weer Engels natuurlijk, weer van oorsprong. Eerlijk gezegd, ik hou ook erg van die Engelse klanken.
Ik ook.
En dat weet ik van jou ook, dat dat zo is. Heel mooi die Duitse klanken ook zijn, maar het Engels is natuurlijk ook wel heel speciaal. Maar ik weet ook van mensen dat als ze zo'n lied zingen, zo aan het eind van een dienst, dat er ook mensen zijn die gewoon de ogen niet droog kunnen houden. Omdat het een prachtige tekst is om het leven mee in te gaan en door te gaan. Zeg, ik ga dat lezen. Dank je wel, Dick, voor dit gesprek. En we gaan hopelijk heel binnenkort weer echt ook fysiek weer samen muziek maken, weer samen een kerkdienst vormgeven.
Ik hoop het ook,
En ik verheug me er nu al op.
Ja, ik ook.
Ik lees Ga met God, lied 416. Ga met God en hij zal met je zijn. jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en hij zal met je zijn. Ga met God en hij zal met je zijn, bij gevaar in bange tijden over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en hij zal met je zijn. Ga met God en hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en hij zal met je zijn.